Het zat er al een tijdje aan te komen, maar we hebben nu officieel de datum. Het Formule 1 seizoen gaat van start in het weekend van 3, 4 en 5 juli. We krijgen doubleheaders, eentje in Oostenrijk en we krijgen er eentje in Engeland. En we gaan in ieder geval tot en met september racen. Max Verstappen blij, maar zijn onze mannen dat ook? Vandaag praten we in deze pitstop met Rick Spekebrink en Arjan Schouten over een nieuw Formule 1 seizoen dat op de rand van het beginnen staat. Mijn naam is Etienne Wolff. Nou, een grote verrassing was natuurlijk niet de planning, Rick, Arjan, maar we hebben een planning en die ziet er voorlopig toch best ambitieus uit de komende weken. Hè? De hele zomer door Formule 1.
Er is niet aan te ontsnappen, dames en heren.
Nee, al zou je willen.
Ja, 6 en 7 weken. Goh.
Ja.
Moordend thema, moordend rooster, moordend schema, dat bedoel ik eigenlijk.
Maar is het goed schema, Rick?
Nou, het is een stuk optimistischer dan we een tijdje geleden toch dachten eigenlijk. Toen heel Europa onder corona echt gebukt ging. Toen dacht ik van nou, dat wordt niks dit jaar. En als je dan ziet dat dit toch nog mogelijk is, dan het ziet het er goed uit toch?
Ja, 2 keer Oostenrijk achter elkaar, gelijk erop Hongarije. Dan even rust, 2 keer Silverstone achter elkaar. Dan Spanje, België eind augustus. En dan Italië begin september. En dan gaan ze verder kijken.
Tour d'Europa.
Ja. Maar ja. Dit is, ik vind het op zich best heel snel gepland. Maar dat wordt een heel rondreizend circus natuurlijk, waarbij iedereen in quarantaine ongeveer blijft, of niet?
Ja, dit is logistiek het meest praktische vertrekpunt voor een seizoen. Waarvan je weet dat je er minimaal 8 moet hebben. Die hebben ze nu. Dan mag je over een wereldkampioenschap praten. Maar er stond heel nadrukkelijk onder dat... meer races binnenkort worden aangekondigd. Want dit is ook niet meer dan een vertrekpunt. Met 8 races zijn ze er niet. Om aan de lucratieve tv-contacten te voldoen, moeten ze straks echt de wereldzeeën over. En ja, dat is logistiek natuurlijk een stuk ingewikkelder. Met alle regels en protocollen die overal ter wereld anders zijn. Maar eerst racen. En die problemen die komen straks wel.
Maar ik voorzie wel inderdaad, Rick, dat iedereen dus in zijn eigen vliegtuig steeds gezamenlijk blijft liggen, slapen, eten, dat soort dingen. Dat je een soort van commune krijgt, een soort secte, de Formule 1 secte die op reis gaat.
Ja, zo gaat het er ongeveer uitzien met een reizend circus. Maar wel een afgesloten circus zonder publiek en andere indringers. En dan van A naar B naar C. Zonder al te veel mensen te zien of te spreken tussendoor. En we hadden het natuurlijk allemaal niet voor mogelijk kunnen houden dat het er zo uit gaat zien. Maar ja, als je dan toch wat moet en wat wil, dan is het op zich knap dat je het zo georganiseerd krijgt. Als dat allemaal gaat lukken natuurlijk. Moeten we even afwachten nog, maar... Ja.
Nou ja, ze zullen dit niet naar buiten brengen, toch, de Formule 1, zonder dat ze zeker weten dat dit in ieder geval doorgaat.
Nee,
dat klopt.
Ik ook niet. Nee. Hier is wel over nagedacht, hoor.
Ja.
Het is wat Rick net zegt. Rick en ik zaten vorige week samen in de werkkamer van Maurits Hendricks. En hij vertelde ons, hij spiegelde ons voor hoe de Olympische Spelen er over een jaar uit kunnen zien. En dat ze daar met allerlei protocollen werken. En toen zei hij ook, het meest drastische protocol is dat er echt alleen maar atleten en coaches zijn. En een minimale organisatie. En dat er gewoon een leeg stadion naar de 100 meter finale zitten te kijken. Kijk, 3 maanden geleden had je gedacht, je bent volkomen geschift dat je dat voorstelt. Maar nu, ja, je vindt het bijna logisch.
Ja.
En dat is met Formule 1 ook.
Maar er staat bij de Formule 1 wel wat op het spel, jongens, op dit moment. Want als ik de verhalen lees, Williams staat te koop. Dat gaat natuurlijk waarschijnlijk gekocht worden door die vader van Latifi of de moeder. Wie dat meeste geld heeft, dat weet ik niet. Maar Claire Williams was er eigenlijk vrij positief over toen ze daarover gevraagd werd bij Sky Sports.
You know, it's funny. I've been getting so many emails almost of condolence from people. And I get that and it's much appreciated. But I'm looking at this from a really positive perspective. This is something that will ensure the future sustainability of our team. And Williams, the Williams family, has always been about that. We put our team first and we put its success first. And the investment that we're looking for is going to help us achieve that.
De problemen stapelen zich wel op voor deze dure sport.
Renault, McLaren.
Ja.
Ja, het is echt 2 voor 12. Dat kan je wel zeggen. En dit zeggen ze natuurlijk gebaat bij racen. Anders rendeert het niet. Het is net een bedrijf. Ze moeten gewoon gaan draaien. Anders doet het pijn in de portemonnee. En niet bij de grote. Zeker wel bij de kleine. En ook bij de support teams. Formule 2, Formule 3. Want die zitten er ook allemaal aan vastgeplakt. Als je stilstaat, dan bloed je. En dat merken ze de afgelopen maanden wel heel erg.
Ja, maar hoe groot gaat die klap dan zijn, denk jij, Rick? Voor die ploeg, want ja, als je zo al in de shit zit, dan kom je er ook natuurlijk niet heel makkelijk bovenop.
Nee, en ook voor corona waren er natuurlijk al teams, bijvoorbeeld Williams, met financiële problemen. Dus dat was al een zorgenkindje voor de sport. En je hebt al maar 10 teams, wat echt al minimaal is. Dus je kan er eigenlijk niet 2 zien omvallen. Want de vraag is echt, als dat gebeurt, of er nog merken en teams nieuwe komen, zeg maar, die daar nog brood in zien. Dus ja, dat is echt wel zorgelijk. Maar goed, er wordt natuurlijk niet voor niks aan het kostenplaatje van de Formule 1 gemorreld nu. En onder druk wordt dan toch snel dingen vloeibaar. En dat is gewoon hard nodig.
Ja, Williams, dat wordt waarschijnlijk binnenkort overgenomen. McLaren gaat het dan net aan wel redden, denk ik. Mercedes trouwens ook al een beetje op het randje van, wat moeten we nou doen, hè, met het vele geld dat we erin stoppen?
Mm-hmm.
En de crisis.
En Renault ook. 2 miljard bezuinigen. Maar wel gelijk geroepen, we blijven erin. Maar we zouden er niet in zijn gebleven als er niks zou veranderen. Dus je merkt aan alles eigenlijk wel dat deze crisis al die hervormingen een beetje versneld heeft. En dat is ook niet zo gek, want het is net wat Rick zegt. Je moet er niet aan denken dat er 1 of 2 omvallen. Want nu al merk je erg dat de staat van de sport, hoe aantrekkelijk het ook nog steeds is, best wel een afschrikkende werking heeft op potentiële entrees. Het is een financieel gedrocht geworden natuurlijk door de jaren heen. En je moet wel een heleboel poen hebben, wil je daar nu instappen. En dat zal die Amerikanen die dan de knopjes draaien toch ook zijn opgevallen de afgelopen 2-3 jaar.
Wat me ook wel opviel was dat ook wel heel veel sponsoren natuurlijk nu in de problemen komen. Dat zie je bij Williams ook. Die hebben nog geen geld uitgekeerd gekregen van vorig jaar. Ja. Dat maakt natuurlijk het ook allemaal wel extra lastig natuurlijk.
Ja, zeker. En dat is op zich niet exclusief voor de Formule 1. Ik denk dat er weinig sporten en clubs en bonden zijn die daar nu gerust op zijn. Want al die bedrijven bijna hebben daar nu mee te maken. En de vraag is hoe snel dat gaat herstellen en hoe loyaal dat soort bedrijven dan zijn. Hè? Een Ferrari zal niet snel de Formule 1 de rug toekeren. Maar ja, zo'n rookkit wat er dan net in zit bij Williams, die hebben andere prioriteiten. Dat is natuurlijk niet opgelost met nu 10 of 15 races doen. Dat gaat echt nog wel langer doorwerken.
Ja, maar goed, wat gaan we nou kunnen verwachten dan? Want die jongens die hebben maandenlang niet geraced. Die hebben alleen maar in zo'n sim zitten racen. Hebben wel hun spieroefeningen gedaan. Buikspieroefeningen, nekspieren zag ik bij Verstappen op Instagram voorbij komen. Hier en daar een beetje rennen, sprintjes trekken. Maar wat kunnen we nou verwachten in juli dan? Wat verwachten jullie daarvan?
Nou, the same as usual, denk ik.
Ja, topfit.
Ik vond het wel mooi van de week. Lewis Hamilton, er kwamen 2 berichtjes op al die sites. De Formule 1 gossips en weet ik het wat allemaal. Er kwamen 2 berichtjes tegelijk online. Kevin Magnussen, dubbele punt. De coureurs gaan niet roestig zijn, die rijden zo weg. Lewis Hamilton, dubbele punt. Coureurs gaan heel erg roestig zijn, hebben een paar races nodig om te wennen. Ja, waarschijnlijk ligt de waarheid zoals altijd in het midden. Maar ik ben toch meer geneigd om Kevin Magnussen te geloven. Ik denk niet dat Lewis Hamilton het opeens verleerd is, omdat hij toevallig 2 maanden niet in een auto gezeten heeft. Geloof ik helemaal niks van.
Nee, ik sprak Robert Doornbos een tijdje terug en die zei ook van dit zijn juist Formule 1 coureurs geworden, omdat ze zonder al te veel laptime in zo'n auto stappen en weten wat ze ermee moeten doen. Dat is juist het kenmerkende van de Formule 1, waar je ook al heel weinig testdagen hebt. En zelfs al kunnen ze niet op de sim op de fabriek vanwege reisbeperkingen of zo. Ja, dat is echt de kleinste zorg. Die mannen die gaan zitten en die rijden weg en punt.
Dat zei die trainer, die fysieke trainer van Max Verstappen ook. Hè, die hem vorig jaar, die is natuurlijk gestopt dit jaar. En die vertelde ook dat als je Verstappen ziet in alle testen, denk je, nou is dat nou een topsporter? Maar wat hij levert in die auto is ongekend eigenlijk, als je dat ziet. En daar is ook bijna niet tegen op te trainen.
Nee. Weet je, een Verstappen, maar dat geldt voor al die jongens. Die zitten er vanaf een derde al gewoon met een stuur in hun hand. En daar kwamen daarna versnellingspoken en pedalen bij. En weet je, het is gewoon, dit is hun levensdoel. En dat maakt echt geen moer uit of dat je 60 dagen niet op een circuit hebt gereden. Dat hebben ze zo weer in de vingers. Dat 1 rondje en ze zijn er weer bij.
Het zou wel leuk zijn als ze nog wat vernieuwing brengen dit seizoen, waar ze over aan het praten zijn. Hè? Die reverse grid waar ze het over hebben. De andere startvolgorde. Maar ja, daar schijnt Mercedes een beetje tegen te zijn volgens Chris Horner.
The only person that wasn't particularly supportive of it was Toto. Because he thought it would interfere with Lewis's 7th World Championship campaign. It would be too much of a variable. So, but I think for the sport, you know, if it's the same for everybody, now would be the perfect time to try it, because otherwise there will never be a good time and we'll never know. Whereas having races, you know, being at the same venue for two consecutive weekends would seem a logical and timely place to introduce and try something. If it doesn't work, then at least we've tried it.
Dat is alweer afgeschoten, toch?
Ja, maar dat zou, het zou nu nou juist een moment kunnen zijn om dat wel te doen.
Tuurlijk, ja.
Uitgelegen moment, ja. Ja.
Maar het is jammer dat je voor dit soort snelle wijzigingen dan alle teams mee moet hebben. Want kennelijk zijn er misschien wel 9 van de 10 wel voor te porren. Ja, dan is het eigenlijk jammer dat zo'n Mercedes dat kan blokkeren. Want ja, we hebben het er vorige keer ook over gehad. Juist op dit soort, in dit soort crisis is het moment om wat dingen te veranderen en wat dingen uit te proberen. Misschien dat je er na een paar weken van concludeert, nou, dat is geen goed idee, past niet bij de Formule 1. Nou, ook prima. Maar dit is het moment om zoiets in te voeren. Maar ja, dan zien ze daar weer niet zitten.
Ja, maar het is de discussie waar de puristen aan de ene kant staan en de potentiële nieuwe fans aan de andere kant. En je wil de een niet afschrikken, je wil de ander graag wel naar binnen slepen. En weet je, dit is een seizoen dat toch al om zeep is. We gingen erin met de gedachte dat we de 22 gingen rijden en dat het het duurste seizoen ooit zou worden. Nou, dat gaat het never nooit meer worden. Nou, doet er dan een beetje frivoliteit bij. Zitten ook al geen Max-fans op de tribune daar in Oostenrijk. Zitten naar lege stoelen te kijken. Laten we dan een beetje spektakel leven. Maar nee hoor, die gasten die al 88 jaar alles winnen, die durven we niet.
Nee, maar ik snap het wel. Want kijk, als namelijk daar een Williams vooraan staat, na die training met die reverse grid, en iedereen moet daar omheen, dat is natuurlijk super gevaarlijk voor die eerste bocht. Dus ja. Voordat je dan, dat is een beetje zeg maar alsof je zo'n autootje van 45 km per uur laat optrekken en dat er vervolgens een Ferrari erachter staat. Weet je, dat is gewoon.
Ja, nou ja, volgens mij wil George Russell later in een Mercedes zitten, dus die legt ze echt geen strobreedte in de weg. Nee,
dat denk ik ook niet. Nee. Maar, het, is natuurlijk wel, het zou wel mooi zijn als ze wat vernieuwen in ieder geval met sprintraces. Maar dat durven ze dan toch niet. Hè. Dat is bijna zo conservatief als voetbal, dat Formule 1.
Ja, dit is bij alle sporten, joh. Het is, we lullen erover, en fantaseren erover, en filosoferen erover. En aan het einde van de streep gebeurt er geen moer. Dat is altijd.
Ja. Nee, maar ik ben zelf bijvoorbeeld, als ik heel eerlijk ben, ook best conservatief.
Dat weten we.
Ja, nee.
Daarvoor zit je ook in deze podcast.
Ja, precies. Nou, je hoeft voor mij ook de tennisregels ook niet aan te passen. Maar ja, dit is zo'n andere periode waarin we zitten. En alles is nu bespreekbaar. En je ziet in iedere sport dat er nagedacht wordt over hoe kunnen we vooruit en wat moeten we hier nou mee. Ja, en volgens mij is dit dan helemaal geen slecht plan, wat voor in de Formule 2 best wel bevalt. En ja, dan zegt Mercedes van ja, dat past niet. Bij de 100 meter krijgt Bolt ook geen 5 meter achterstand. Nee, maar dat is ook geen sport, geen gemotoriseerde sport waar al heel veel ongelijkheden zijn.
Dus maar het diepere probleem is wat je net aanstipte. De macht van die teams. En daar willen ze vanaf. FIA en de Amerikanen. En die hebben al in deze afgelopen maanden in crisistijd wat meer macht naar zich toe getrokken. En dat is met reden natuurlijk. Ik bedoel, dit soort dingen krijgen ze er al niet door. En dan echt rigoureuze veranderingen. Dan moet je ook al die teams de hele tijd maar meekrijgen. Of het nou financieel is, of het nou sporttechnisch is. En ja, ik kan me best een beetje voorstellen dat ik daar af en toe een beetje moe van word.
Als nou, vooral als je zegt dat
er wel voor is en dan één team die gaat ervoor liggen.
Maar vooral als je zegt dat alle teams mee moeten. Want kijk, in andere sporten is het vaak dat 3/4 van de teams of 5/6 het eens moet zijn ermee. Dat is ook een beetje 5/6 is ook niks. Maar dat is in ieder geval nog dat je niet de volledige meerderheid moet hebben.
Nee. Maar goed, zelfs een Bernie Ecclestone lukte dit niet. Hè. Die wilde geloof ik ooit sproeidouches hebben op Paul Ricard. Want dan werd de race er wat pannen ervan. En we hebben Bernie Ecclestone allemaal tot in een treur omschreven als een dictator. Maar dit kwam er ook niet doorheen. Dus ja, dit is gewoon heel erg lastig in de Formule.
Maar de budgetten gaan er wel doorheen komen natuurlijk. En daar wordt ook gesproken om het salaris van de rijder in te zetten. En dan heb je natuurlijk wel een uitdaging.
Ja. Maar ik zag alweer een uitspraak van Horner dat het niet het wereldkampioenschap accountancy moet worden. Dus moest ik wel even knippelen.
Ja. Ondertussen jongens, als we in Oostenrijk beginnen met 2 races, dan heeft Max natuurlijk wel een lekkere voorsprong gelijk in het WK.
Kampioen!
Ja. Nee, maar dat is toch heerlijk voor hem? Dat is anders beginnen.
Ja. Nou, het is niet nadelig, denk ik. Zeker. Alleen, ik weet niet of hij er veel harder van gaat rijden als er 100.000 mensen zitten, waarvan de helft oranje, volgens mij niet. Dus want dat voordeel heeft hij natuurlijk niet. Maar ja, het is toch de thuisrace en daar gaat hij doorgaans vrij goed op. Dus,
ja. En daarna Hungaroring, hè, stond hij ook op pool. Alleen ja, weet je, ik lees dit ook overal en dan denk ik, Alsof Lewis Hamilton nooit op die baantjes heeft gebonden. Ik bedoel, we moeten niet net doen of dat het al binnen is.
Nee, maar we weten ook op die hoogte dat die Mercedes, daar hebben ze wel aan gewerkt. Maar die Mercedes vindt dat niet heel fijn. Die wordt een beetje warm, die gaat wat minder hard. Dus het is gewoon een prima begin als het zo kan.
Ja, ja, interessant.
Daar zullen ze zeker wat aan doen, aan die instellingen. Want volgens mij moeten ze nu 2 rijden. En vooralsnog is dat gewoon 25% van het seizoen. Dus Mercedes zal daar goed beslagen ten ijs komen, denk ik.
En volgens mij hebben ze daar de hele winter al aan gewerkt om dat te voorkomen, toch? Die oververhitting van die motor.
Ja, nee, maar goed, je kan er niet aan omheen dat het een hele aantrekkelijke start is voor Red Bull Racing. Maar dat brengt ook weer allemaal andere dingen met zich mee. Ik bedoel, dat team is al een hele tijd niet in de positie geweest dat ze de favoriet zijn. En dat zal nu wel even anders zijn de komende 3 races.
Ja, maar er zijn ook mensen die cynisch zeggen, ja, maar weet je, dit seizoen is toch al verloren, dus dit wereldkampioenschap heeft eigenlijk geen glans. Maar als Max nou wereldkampioen mocht worden onverhoopt, dan is dat nog steeds toch een wereldtitel met heel veel glans, of niet?
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat weet je er over 20 jaar niet meer. Ja, hangt er wel een beetje vanaf hoeveel races ze eraan plakken, hoor. Want als het echt bij 8 blijft, dan kleeft er toch wel wat aan. Maar als ze tot 15, 16, 17 komen... Nou, Schumacher die werd ook al het kampioen toen ze 16 races reden. Dus ja, dan is het nog steeds hartstikke, hartstikke waardevol, lijkt mij. En je eerste, die vergeet je sowieso nooit.
Nee, maar toch, stel dat het... Ik had het er vanochtend ook met vrienden over. Stel dat het nou zijn eerste titel zou worden... Even allemaal hypothetisch. Dan zou het toch... Stel dat je een heel seizoen zonder publiek hebt. Dan is toch op het moment dat je die titel verzilvert... Of dat je hem veilig stelt, moet ik zeggen. Dan heb je toch een hele andere beleving van dat vieren. En dat moment, zeg maar. Het zou toch... Ja, daar kan verder niemand iets aan doen. Maar dat is wel lullig dat dan je eerste titel zou zijn.
Ja, nou, ik denk dat Max er niet minder om juicht.
Nee, misschien niet.
Wereldkampioen is wereldkampioen, toch?
Ja, maar hetzelfde met Liverpool. Voor het eerst in weet ik hoe lang dadelijk kampioen. En dan kun je dat niet eens in de stad op een goede manier vieren. Ja,
ik begrijp wel wat je bedoelt, maar misschien wordt de vreugde er wel alleen groter van. Ik bedoel, je kan het ook als een soort geluk in moeilijke tijden zien, zeg maar. Dus misschien is het symbolisch al veel groter van waarde. Dat je eigenlijk al dacht, dit seizoen is opgegeven en dan... maar goed, waar hebben we het nou over, joh? Het is 2 juni. Gaan we opeens zeggen dat de wereldkampioen...
Dat hebben we toch al eerder over gehad in deze podcast. Dus dat gaan we zeker... bij de testdagen hebben we het er ook over gehad. Maar dit is wel... Oh, ja. Ik vraag me dus ook bijvoorbeeld af, als dan zo'n race is geweest en je wint, dan moet je dus een beker omhoog houden.
Ja.
Maar naar wie dan?
Champagne spuiten, dan krijg je dat, die hymne.
Ja, dan die parel.
Die fles mag je niet doorgeven aan je monteurs, denk ik. Als je lippen er al aangezet hebt.
Ook niet, nee.
Nee, daar denken al die mensen niet over na. Verdomme lastig.
Ja, het is gewoon een kwestie van... Maar er staan dan alleen de mensen van het team staan eronder te klappen. Maar dat is toch, dat wordt natuurlijk het meest gekke wat je bij de speler dus ook hebt. Stel dat je dat zonder publiek doet. Dat je goud wint zonder Medal Plaza. Dat je denkt, oh ja, wacht even. Ja, waar staan die mensen ook alweer?
Ja, maar dit hele seizoen wordt gek. Het wordt een bezopen seizoen natuurlijk. Maar tegelijkertijd, ik denk dat deze sport een stuk beter zonder publiek kan dan bijvoorbeeld een voetbal.
Oh, dat denk ik ook, ja.
Zeker.
Ja. Dat kan makkelijk. Hebben jullie trouwens al bedacht wat jullie gaan doen met volgen eigenlijk? Nog steeds vanuit huis?
Vanuit Panenka, denk ik. We hebben toch een biercafé in Rotterdam?
Ja. Nee. Ja, dan kunnen we prima op dat tribunetje zitten elke keer.
Ja. Misschien kunnen we die podcast er ook meteen opnemen aan de bar. Ja. Dat scheelt conclusies.
Kunnen we alles in één keer opnemen? Huppatee. Maar
het zal wel ijdele hoop zijn, maar ik heb wel hoop dat we nog ergens in het jaar nog een keer ergens naartoe mogen, eerlijk gezegd. Maar...
Ja, naar de redactie en weer terug.
Dat bedoelde ik niet.
Maar... Nee, wij gaan echt nog wel naar een race. Hebben jullie in Brazilië niet horen roepen? Ja, jullie zijn welkom en we doen er niks aan.
Ja, maar dat is nou net het enige land waar ik op zich weer even niet per se naartoe zou.
Ja, maar ik hoorde wel dat je het kortste loodje had daarvoor, Rick.
Nee, maar weet je... Wat weten wij nou eigenlijk? Het is juni, dat seizoen dat loopt... we gaan er maar vanuit dat tot na Sinterklaas doorloopt. En als het allemaal niet snel genoeg gaat, gaat het nog wel wat langer door. Ja, ik heb geen idee hoe de situatie in december is. En misschien kan het dan allemaal wel weer in Abu Dhabi of in Bahrein of in Amerika. Alhoewel, dat weet ik eigenlijk ook niet. Amerika is ook allemaal niet erg fijn. Maar het wel lollig was... anderhalf week geleden had ik een bericht gemaakt over Monza. Daar hadden ze gewoon de kaartverkoop nog openstaan. Die hebben ze, ik denk niet dat ze AD lezen, maar Italiaanse media hadden het ook opgepikt. Maar een paar dagen geleden was de kaartverkoop toch maar gecanceld. En nu wordt het een ghost race. Dus dat is op zich wel fijn. Want ik geloof dat daar best wel het een en ander gebeurd is in Bergamo. Dus,
ik denk het ook, ja. Nog een ander dingetje wil ik even doornemen. Lewis Hamilton en zijn invloed op alle coureurs. Want Lewis Hamilton sprak zich uit over wat er in Amerika is gebeurd en met de gewelddadigheden daar. En zei, ik weet precies, jullie weten precies wie ik bedoel. En gelijk, patsboom, de ene na de andere coureur op Instagram met een berichtje.
Ja.
Niet allemaal, overigens.
Nee, nee. Ik had het daar net over met Remy Bonjasky, want ik ben daar een verhaal over aan het maken voor de krant over de hele topsportbeweging die van zich laat horen in dit, over dit onderwerp. En ja, de een zegt, je moet dat bij jezelf houden. En als je daar, als je je betrokken voelt of als je je geroepen voelt of als je er gepassioneerd over bent, dan moet je er vooral iets mee doen. Maar kan je dat van anderen verlangen? Moet je daar zo op inspelen als Hamilton zijnde? Ja, dat Bonjasky vond overigens van wel. Die zei hartstikke goed. Een berichtje op social media is, je hoeft niet meteen in de mars mee te gaan lopen, maar je kan toch op Instagram iets zetten van, ik steun Lewis Hamilton of ik of in zijn algemeenheid iets. En ja, natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het moeilijk.
Ja.
Nou, je kan het ook niet doen.
Ja, dat is ook.
Precies. Ja. Ik heb hier wel eens met Irene Wüst een groot interview over gehouden voor de Spelen van Sochi.
Ik ook.
Ja, ik denk dat jij naast me zat op een andere stoel. Maar die heeft toch echt een heel lang en vurig pleidooi gegeven dat sport en politiek gescheiden zijn. Daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Nee.
Maar ik ben het er wel zeer mee eens dat iedereen lekker voor zichzelf moet weten wat je doet. En als jij niks op Instagram plaatst, ook al heb jij een podium van een miljoen mensen, dat maakt jou helemaal geen racist. Dat maakt jou gewoon iemand die zijn mond houdt. En ja, daar moet iedereen dan maar over oordelen. Maar ik kan het volledig begrijpen. Ik vind het ook echt goed dat niet alle coureurs erin mee zijn gegaan. Kijk, Lewis Hamilton die roept iets. Vervolgens zit er ook meteen verwijten in naar andere coureurs.
Ja, dat vooral.
En sommige coureurs die voelen zich dan toch aangesproken en die gaan erop antwoorden. En ja, ik snap dat, maar tegelijkertijd snap ik ook alweer dat mensen dan zeggen van ja, dat doe je alleen omdat de grote roerganger zegt dat je wat moet zeggen en niet stil mag zijn. Dan heb ik eigenlijk net zoveel respect voor als je niks zegt. Ja, ik vind het heel moeilijk dit en dat is ook heel erg, heel erg persoonlijk. Dat moet je gewoon vooral zelf weten, denk ik.
Dat is waar. Mannen, dat gezegd hebbende, nog een paar weken en dan praten we gewoon weer over een race die geweest is.
Ja, ja, denk jij dat het over een race gaat?
Nee, het gaat over de mensen op de tribune zitten.
Ja, het kan best wel eens een gek weekend worden.
Nee,
hoor.
Het gaat over de eerste twee dagen gaat het nog over alles omheen. Maar als die race geweest is, dan is er één ding dat telt. En dat is die sport en die race. Daar gaat het om.
Ik hoop het enorm.
Maar daar zijn we toch zelf bij?
Ja.
Of gaan we 5 juli alleen maar praten over de sociaal-economische toestand in Oostenrijk en daaromheen. En wat er dan vooral gebeurt met de wereld en hoe Bolsonaro Brazilië leidt. Mag ook.
Ja, weet ik veel. Maar dit is wel een sport, hè. Als je die een tijdje volgt, dan merk je toch wel dat zelfs als er driftig geraced wordt, dat 50-60% van al die gesprekjes die je hebt, die gaan helemaal niet over de actie op de baan. En dat gaat nu nog een stukje extremer zijn, denk ik.
Nou, ik ben heel benieuwd. Nog een paar weken, nog een maandje. Dan gaan we beginnen. In de tussentijd zal er vast nog wel een pitstop voorbij gaan komen met actueel nieuws wat er nog allemaal speelt in de Formule 1, want er speelt genoeg. Rick Spekerbrink, Arjan Schouten, dank voor nu en graag tot de volgende.
Yes, tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.